Het is goed dat wij met meerdere christenen hier zijn en dat Gods geest ook veelkleurig is en dat we elkaar mogen aanvullen. En bedankt ook voor Jeroen, voor wat hij eigenlijk ook al een beetje heeft laten zien over wie de Heilige Geest is en wat hij doet. Want ook als ik vandaag daar eigenlijk wat meer specifiek één aspect wil belichten, dan mogen we toch weten van de Heer en de Heilige Geest is veel groter dan wat ik vandaag naar voren kan brengen. En hij is ook de trooster. Hij is degene die ons in de volle waarheid leidt. Hij is degene, de parakletos, degene die erbij geroepen is, die naast ons, die zelfs in ons woont. Dus we kunnen heel veel daarover zeggen en dat is ook goed dat we elkaar daarin aanvullen. Nu, ik wil vandaag eigenlijk vooral een beetje focussen op Pinksteren als het oogstfeest. In het Oude Testament komen we drie grote feesten tegen, heel belangrijke, het paasfeest, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. Op het paasfeest werd de herinnering levend gehouden hoe God het volk Israël uit Egypte, de slavernij waarin ze vertoefden toen, hoe God hen uit die slavernij geleid heeft. Die uitredding uit Egypte was echter niet het einddoel. Het was eigenlijk, kan ik eerder zeggen, het begin van een lange reis die ze nog gingen afleggen om uiteindelijk te eindigen in een land wat God hen beloofd had, dat vloeide van melk en honing. Dat was het eerste feest, het paasfeest. Het tweede, dat er eigenlijk bij aansluit, is het wekenfeest. Een feest dat 7 weken duurt. Dankten ze God voor de tarweoogst die ze in het beloofde land, waar ze dan inmiddels gekomen waren, mochten binnenhalen. Het feest van de oogst, ook wel genoemd het oogstfeest. Het was eigenlijk de afsluiting van een periode van 7 weken en eigenlijk ook een voltooiing. Waarom? Dat God hen uit Egypte, uit die slavernij geleid had. Dat was het begin. Het wekenfeest, het oogstfeest, was daar de afsluiting van. Nu, als we naar het Nieuwe Testament kijken, dan vind ik het wel zeer frappant dat het Joodse, op de dag dat het Joodse wekenfeest, oftewel het feest van de oogst, daar was, dat juist op die dag de Heilige Geest uitgestort werd op de apostelen en degene die met hen waren. En dat op die dag een andere oogst werd binnengehaald. De oogst van de eerstelingen van de tarwe in het Oude Testament. Hier een geestelijke oogst van 3000 mensen die hun hart aan de Heer geven. Die zich toevertrouwen aan God. Die de vergeving van zonde ontvangen. De eerstelingen. Dat is waar we vandaag mee mogen bepaald worden. En als christenen zijn we daar nu eigenlijk al 2000 jaar mee bezig om die hele oogst binnen te halen. Want zoals in het Oude Testament die eerste tarwekorrels aan de Heer werden toegewijd, aan hem werden toegewijd en hem ervoor gedankt werd en ook de zekerheid in zich hield van als wij die eerste korrels al hebben, gaat de rest van die oogst zeker volgen. De Heer gaat daarvoor zorgen. Zo mogen we dat ook zien met geestelijke. In het geestelijke, dat die eerstelingen, die 3000 mensen die tot geloof mogen komen op die Pinksterdag, dat dat slechts 3000 mensen. Hè? Stel je voor dat dat hier zou gebeuren. Dan moeten we naar andere zalen gaan uitkijken als wat we hier hebben. Hè? 3000 mensen, het begin, maar uiteindelijk is dat al die eeuwen door, is die oogst binnengehaald. En zelfs tot op vandaag, 2000 jaar verder ongeveer, zijn we nog altijd daarbij betrokken. Zijn we daarmee bezig, ook hier in Lokeren. En ik hoop dat het ook uw verlangen is dat we nog veel mensen mogen binnenhalen, als ik het zo mag zeggen, die de Heer leren kennen, die zijn vergeving leren kennen, die hem mogen leren kennen zoals hij is. Vandaag wil ik dan vooral een keer stilstaan bij die eerste oogst. Daar gaan we straks ook iets over lezen. En ik stel me de vraag, wat kunnen wij daar vandaag mee leren? Want ik ben altijd een beetje bang om heel zweverig te gaan doen als we over deze dingen spreken. Dat we daar hele mooie dingen over kunnen zeggen. Maar de vraag is, wat voor link heeft dat nu naar vandaag? Naar onze situatie? gewoon hier zoals we zijn. Heeft dat verbinding? Merken we dat ook? Want zelfs dan kunnen we allerlei mooie dingen zeggen, maar is dit ook realiteit? Of als het nog geen realiteit is, verlangen we daar ook echt naar? Om die vervulling waar Jeroen daar juist ook van sprak, om die echt te mogen ervaren, zoals de Heer het bedoeld heeft. Dus we willen daarbij stilstaan. Wat betekende het Pinksterfeest voor de apostelen met de andere gelovigen, 120 in totaal, die samen waren en dit ervaren hebben? Wat betekende het voor de buitenstaanders, die dit later zagen en helemaal in de war waren? Maar ook, wat betekent het voor ons vandaag? Eigenlijk drie dingetjes wil ik even bij stilstaan. Nu dus in de eerste plaats, wat betekende Pinksterfeest voor de apostelen? Het eerste nieuwtestamentische Pinksterfeest in de geestelijke zin van het woord. Nu, we zien dat er eerst iets aan vooraf ging, en dat wil ik toch niet overslaan. In Handelingen 1 gaat het eigenlijk over de hemelvaart van Jezus en wat er vlak daarna gebeurde. En dan in Handelingen 2 zien we de uitstorting van Gods geest. Maar we zien dat in Handelingen 1, dus nadat Jezus eerst opgenomen wordt, de hemelvaart van Jezus. En dan wordt een beetje beschreven, wat deden de apostelen daarna? Vielen die in een vacuüm? Of waren die toch heel doelgericht ook met elkaar en met de Heer bezig? Nu, we zien dat zij, en dat lezen we dan in Handelingen 1 vers 14, dat zij vurig en eensgezind zich wijden aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Heel mooi om te zien dat ook hier de broers bij betrokken zijn. In het begin waren die broers van Jezus echt niet zo enthousiast over Jezus, met al zijn specialiteiten en zijn vreemd gedrag. En ze waren er helemaal niet enthousiast over. Maar hier, nadat ze alles gezien hadden, zijn ze erbij. Zijn ze bij die groep van 120 die zich vurig en eensgezind wijden aan het gebed. En terwijl dat die groep daarmee bezig was, zond God zijn geest, dat we dan lezen in hoofdstuk 2. En dat gaan we nu samen lezen. Ik lees de NBV-vertaling. En dan lezen we om te beginnen die eerste vier versen. En dan later gaan we stukje bij stukje zo verder. Dus Handelingen 2, vers 1 tot 4. En dan lezen we, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, die het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Heel wonderlijk gebeuren. Ze zijn na hemelvaart 10 dagen nog bij elkaar, intensief en eensgezind biddend. En dan gebeurt dit, bovennatuurlijke dingen. Eerst dat geluid van een hevige wind, zonder dat er iets omver waait. Dan verschijnen die soort van vuurtongen op ieder van hen, zonder dat er iets verbrandt, dat is speciaal. En ze worden allen vervuld van Gods geest en ze beginnen in andere talen te spreken. Talen die ze voordien niet geleerd hebben. Het waren gewoon, de meeste van hen, gewone, ongeletterde mensen. En die beginnen daar in één keer, ik noem maar wat, Spaans of Marokkaans of Turks te spreken. Onvoorstelbaar. Hoe kan dat? Dus daar gebeuren daar dingen. Dat is onvoorstelbaar. Wat zich daar heeft afgespeeld is echt bovennatuurlijk. Dat was niet meer vanuit hunzelf. Dat was iets dat van de Heer kwam. Nu, we kunnen ons die vraag natuurlijk wel stellen. Maar waarom op die manier? Waarom al die tekenen? Wat voor zin had dat? En ook, dat is natuurlijk dan ons alweer een beetje gerekend, moeten wij dat op dezelfde manier beleven, om te kunnen zeggen, ja, ik heb die vervulling met Gods geest ook ervaren. Nu, ik bemerk, als wij in Handelingen verder lezen, dan lezen we op verschillende plaatsen dat mensen, een groep christenen die bijeen waren in gebed, opnieuw vervuld werden. Zelfs dezelfde christenen die hier die vervulling met Gods geest hebben meegemaakt, hebben op andere momenten dit nog meegemaakt. Maar ook op plaatsen waar weer nieuwe christenen bij elkaar waren. En soms zie je inderdaad dat diezelfde tekenen terugkomen, zoals spreken in tongen, in een vreemde taal, profetieën. Maar soms lees je dat er ook niet. Soms lees je bijvoorbeeld dat de plaats waar ze zich bevonden begon te beven, een aardbeving. En dat ze allen vervuld werden en dat hun getuigenis zeer krachtig was. Maar we zien dus op de verschillende plaatsen dat verschillende dingen plaatsvinden, plaatsgrepen. Maar ik denk dat we één ding niet moeten vergeten. We kunnen ons een beetje blind staren op deze tekenen. Zonder nu te zeggen van dat is niet meer goed of dat is niet meer van deze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat ook in deze tijd deze tekenen absoluut nog voorkomen. Dat ook in ons gemeente enkele mensen zullen zijn die in tongen spreken. En daar wil ik niet negatief over doen. Ik wil alleen waarschuwen. Moet u zelf niet minder waardig achten, omdat u misschien die vervulling ook al wel meegemaakt hebt, zonder dat u in tongen sprak. Jeroen heeft het al gelezen, dat de geest verschillende talenten, gaven heeft gegeven, gaven van de geest, en heeft niet aan ieder hetzelfde gegeven. En hij sloot af met dat zinnetje, dat de geest uitdeelt zoals hij wil. Gods geest bepaalt, niet ik, niet wat ik wil. Dat kan natuurlijk meetellen. Als ik me er niet voor openstel omdat ik dat niet wil, zal ik het mogelijk ook niet ontvangen. Maar andersom zou ik het ook niet durven stellen. Ik heb het persoonlijk al meegemaakt dat ik gebeden heb om die tongen en die vervulling mee te mogen maken. Ik heb wel vervulling meegemaakt, maar geen tongen. Moet ik me daarom nu als minderwaardig achten? Nee. Gods geest bepaalt. En op sommige momenten, zoals hier, zie ik dat ze allen in tongen spraken. Maar dat is niet altijd op andere plaatsen zo geweest. En, ook een verschil, hier lezen we, als we het vervolg straks ook gaan lezen, dat de talen waren die begrepen werden door de buitenstaanders. Omdat het mensen waren die geëmigreerd waren naar andere landen in de omgeving van Israël. En die kwamen nu in Israël, in Jeruzalem, en die horen daar een taal spreken die ze kennen. En zeggen, hey, dat is mijn moedertaal. Ik ben geboren en getogen in, noem maar wat, in Turkije. En die mensen die spreken niet Turks, terwijl er gewoon eenvoudige, ongeletterde Galileërs zijn. Hoe kan dat? En die zijn zeer verbaasd. Terwijl in 1 Korinthe 14, als er over tongentaal gesproken wordt, gaat het over een hemelse taal. Waarvan ook staat, die mag je binnen de gemeente gebruiken, 2 of 3, uitgenomen als er ook een vertaler is. Die deze hemelse taal kan omzetten naar een taal die de mensen in de gemeente ook verstaan. Dus ik heb niks tegen tongentaal. Als de Heer het belieft om iemand die taal te geven, dank de Heer ervoor. Hoe ga je daarmee om in de gemeente? Als het op een bijbelse manier gebeurt, prima. Oké, maar we moeten opletten dat we niet blind staren op die tekenen. Jezus had gezegd dat de belofte van Gods geest, als die zou komen, dat zij kracht zouden ontvangen om getuigen te zijn. Jeruzalem, Samaria, Galilea enzovoort. Verder, tot heel de wereld uiteindelijk, om getuige te zijn. Dat was de kern van de zaak. En dat de Heer daarbij tekenen en bovennatuurlijke verschijnselen laat gebeuren, ook dat heeft zin. We lezen ook ergens in vers 43 dat er heel veel ontzag was, omdat ze die tekenen en wonderen zagen gebeuren bij die apostelen. Dus dat heeft wel een functie. Dus moeten we niet negatief over zijn. Maar uiteindelijk gaat het erover dat zij kracht zouden ontvangen om te getuigen, om die oogst effectief ook binnen te mogen halen. Maar we zien wel dat dit niet kwam voordat zij 10 dagen samen waren om eensgezind en vurig te bidden. Ik denk dat we daar wel iets van kunnen leren. Toch opvallend ook, hè? Ook hier weer, en dat zie ik ook heel vaak in grotere opwekkingen die er in de kerkgeschiedenis al geweest zijn. De Heer begint niet met de schare die buiten is, die duizenden mensen die daar buiten staan. Hij begint met die relatief kleine groep van 120 mensen die binnen zijn, die op de knieën zijn. Die bidden, die verwachten, die uitzien. Wat hebben ze precies gebeden? Ik weet het niet, maar het lijkt me vrij logisch. Het is een aansluiting met die belofte die Jezus hebt gegeven. En gij zult, dat ze moesten wachten in Jeruzalem en dat ze dan de belofte zouden ontvangen. Dat ze die 10 dagen gebeden hebben. Heer, kom met die belofte. Vervult ze. Maak ons krachtig dat wij getuigen kunnen zijn. Want daarvoor waren ze niet altijd even krachtig. Als we denken aan Petrus, die op het kritieke moment tot 3 keer toe zijn Heer verloochende. Gewoon tegenover een slavin. 1 slavin. Hij wacht, Heer, geef me kracht om te kunnen getuigen. De vraag is natuurlijk ook voor ons wel. Ik stel die vraag toch tussendoor ook al wel. Bent u daar klaar voor? Verlangt u naar een opwekking? Is dat uw diepste verlangen? Dat wij hier in Lokeren en omgeving velen zullen zien toekomen naar de Heer. Die hun hart aan de Heer geven. Die vrede mogen ervaren, die kracht. Die troost die God wil geven, gunnen we hen dat? Zijn we daarmee bewogen? Of zijn we alleen met ons eigen leventje bezig? Altijd iets, en dat is ook zo. De Heer heeft daar ook belangstelling voor. En de Heer helpt ook ons. Maar zien we ook dat grotere plan van de Heer? Heeft dat ook een plaats in ons leven? Dat grotere plan om die duizenden die nog buiten zijn, te mogen bereiken? De Heer begint met de kleine groep, na gebed, intensief gebed. Hij vervult hen met Gods geest. Daar gebeuren een aantal wonderbaarlijke dingen. En dat kan, in deze plaats was het zus en in een andere plaats was dat weer anders. Maar ze werden vervuld met Gods geest. En in die volheid van Gods geest gaan ze de straat op. Want ze kunnen niet meer houden. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En zo gebeurt het ook. We gaan nu kijken wat Pinksteren dan voor uitwerking had of betekende voor die mensen die buiten stonden. Dan gaan we lezen hoofdstuk 2, vers 5 tot 13. Ik heb een stukje van mijn Bijbel van de computer afgeprint, dus ik lees het even hier van een blaadje, de NBV-vertaling. Dus dan lezen we hoofdstuk 2, vers 5 tot 13. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in ons eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen hoorden hen in ons eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, oh, ze zullen wel dronken zijn. Dus wat betekende Pinksteren voor de buitenstaanders? We zien hier enkele reacties. Verbazing, verwarring, verbijstering, kan dat nou toch? Maar ook spot. Betreft hier die buitenstaanders, betreft Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. In de toenmalig bekende wereld, waar ze, en we zien heel veel plaatsen die hier genoemd worden, Parten, Meden, Elamieten, uit alle volken. En ook staat er dan in dat rijtje Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Het kan gaan bijvoorbeeld hier over mensen die het grootste deel van hun leven gewoond hebben in Rome, maar die zeggen op het eind van hun leven, ik wil toch terugkeren naar Israël. En die zich in Jeruzalem gevestigd hebben om daar hun oude dag verder door te brengen, in het land van hun vaderen, en om uiteindelijk daar ook begraven te worden. Dus Joden die om verschillende redenen, tijdelijk, omdat ze de feesten willen bijwonen, of voorgoed woonden in Jeruzalem, die deze belangrijke feesten wilden meevieren. Het staat in vers 5 dat het hier vrome Joden betreft. Vind ik toch wel mooi, moet ik zeggen. Vind ik positief. Het waren vrome Joden die er nog belang aan hechten om de wortels met hun oorspronkelijk volk niet door te knippen, maar die vast te houden, te gebruiken. Maar vooral hun God, die zo bijzondere dingen heeft gedaan. Om die band niet door te knippen, maar levend te houden. En op die belangrijke feesten waren ze daar, in Jeruzalem. En ze hebben heel veel ontvangen. En dan horen ze dat plotseling midden in Jeruzalem in hun moedertaal spreken. De taal die ze in het buitenland, waar ze normaal thuis zijn, die horen ze in één keer hier spreken. En het is ook te begrijpen dat ze verbaasd en verbijsterd waren en zich afvroegen eigenlijk van wat heeft dit te betekenen. Maar we zien dat er naast die verbazing ook een stukje spot was. Ze zullen wel dronken zijn. Ieder moet toch zijn verhaal hebben. Ieder moet toch iets kunnen zeggen over wat daar gebeurde. Oké, laten we niet vergeten, dit was dan wel de eerste reactie van spot bijvoorbeeld bij die laatste groep. En daar moeten we een beetje mee opletten. Dat kunnen we ook wijd meemaken, dat wij bespot worden. Zeker als het een eerste reactie is. En dan moeten we niet direct van uit het veld laten slaan. Jezus maakte het ook mee. Toen op het moment dat hij aan het kruis hing en de twee naast hem hingen, dat zij beiden in beginsel spotten met Jezus. Beiden. Maar later zie je dat één tot inzicht komt. En ziet van, dit is meer dan een mens. En die vraagt eigenlijk dan aan Jezus, en dan proef je in die vraag alleen al een stuk erkenning ook van Jezus. Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Dus laten we niet te snel ons uit het veld laten slaan als er gespot wordt met ons. Dat kan een eerste reactie zijn, maar hoeft niet zo te blijven. En ook Petrus, die laat zich dit keer niet uit het veld slaan, maar die staat op en die gaat uitleggen wat het verband is tussen Pasen en Pinksteren. Het verband tussen wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, de opstanding en nu het Pinksterfeest. En daar wil ik nu niet te veel op ingaan, omdat het buiten het thema dan een beetje valt. Heel kort zomaar. Eerst heeft Petrus dus een stukje duiding aan datgene wat zich nu voor hun ogen heeft afgespeeld. Het is de vervulling van de profeet Joël, zegt hij, die eeuwen geleden dat al voorspeld heeft, dat de geest zou komen, mensen zou vervullen, op alle vlees zou uitgestort worden. Daarnaast laat Petrus ook zien dat heel dit gebeuren, wat zich nu afspeelt, te maken had, een verband had met het lijden, sterven en vooral de opstanding van Jezus. En hij citeert dan oud-testamentische profeten, zoals heet de psalmen. En hij citeert dat en hij zegt, kijk, David die heeft bepaalde dingen gezegd. En het lijkt op het eerst, hij zegt dat hij over zichzelf spreekt, maar dat is onmogelijk. Want David is niet aan de rechterhand van de Vader gaan zitten, maar dat sprak hij als profeet over Jezus, die nu opgestaan is, die naar de hemel gevaren is en nu zit aan de rechterhand van de Vader. En ook dat was niet het eindpunt. Jezus was daar om de geest van de Vader als het ware te ontvangen en uit te storten. En hij zegt, dat is wat jullie nu zien. Dus ook Jezus, die eigenlijk op een heel onrechtvaardige en in een zeer hatelijke context aan het kruis is gehangen, en waar die mensen waar Petrus nu tot spreekt misschien zelfs meegebruld hebben, kruisig hem, kruisig hem. Hij zegt, dat is wel Gods zoon geweest, die heel deze weg volgens Gods plan heeft gegaan, en die nu in de hemel is, en die dan nu de geest heeft uitgestort, en ze beseffen, maar wat hebben wij gedaan met Jezus? En ze beseffen, dit is niet goed. En het staat er in vers 37, en ze waren diep getroffen en vroegen aan Petrus en aan de andere apostelen, wat moeten wij doen, broeders? En Petrus die antwoordt dan, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heilige Geest ook u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, die belofte die Jezus gedaan had van de geest en dat ze kracht gingen ontvangen. Hij zegt, ook voor u geldt die belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver zijn, die de Heer onze God nog zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij het getuigenis af, waarbij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit het verdorven mensengeslacht. En degene die zijn woorden aanvaarden, die lieten zich op die dag ook dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen enzovoort. verbijstering, verbazing, spot, maar dan die toespraak van Petrus. En God gebruikt dat. Gods geest die werkt met kracht in die toehoorders, dat er openheid komt, ontvankelijkheid komt, verlangen komt. Ze beseffen hun nood. En ze gaan op de oproep om hun hart aan Jezus te geven, ze gaan erop in. En ze doen het. En ze worden gedoopt. En ze worden toegevoegd aan de kring die behouden is. 3000 mensen op één dag. Ze werden diep getroffen. Dat is een werk van Gods geest. Gods geest had invloed. En dat moeten we ook beseffen. Als wij soms ook willen getuigen en mensen willen overtuigen, moesten we kunnen. Hè? Dan merk je soms van het is of dat je tegen een muur botst. Het komt er niet in. Het zakt niet. Ene oor in, andere uit. Hoe is het mogelijk dat mensen zoveel goeds laten liggen gewoon? Hè? Terwijl ze soms zo in moeite en problemen zitten. En zoveel eraan zouden hebben als Gods geest in hen zou komen. Zouden getroost en bemoedigd en geleid worden. Dat gun je die mensen. En je spreekt erover en het ene oor in, andere uit. En dan merk je zo van, ja, wij kunnen doen wat we willen. Maar als het niet Gods geest is die het bewerkt in de harten van deze mensen, van die buitenstaanders zeg maar, dan gebeurt er niks. Maar als wij gaan bidden, zoals die mensen gedaan hebben, die groep van 120, 10 dagen lang, intensief en eensgezind, dan gaat er wat gebeuren. Hè? En niet alleen op die eerste moment waar we van gelezen hebben, die eerste Pinksterdag, maar dan gaat er ook vandaag dingen gebeuren. We zien dat als we terugkijken naar de kerkgeschiedenis, telkens opnieuw als groepen of een groep, soms een kleine groep van christenen, werkelijk gaat bidden, dan gaat Gods geest niet alleen in hun harten, daar begint het mee, maar hij gaat ook in de harten van mensen waarvoor je bidt, gaat God iets losmaken. Openheid, ontvankelijkheid bewerken. Dus we hebben gezien dat Gods geest niet alleen voor de christenen veel betekende, voor de gelovigen. Ze werden vervuld met Gods geest. Maar het betekent ook heel veel voor de ongelovigen. Het maakt ontvankelijkheid, verlangen, openheid, zodat ze erop in zouden gaan. Dus als we als laatste punt nog een keertje proberen samen te vatten. Wat betekent Pinksteren dan nu voor ons vandaag? In de eerste plaats dat we Gods vervulling, de vervulling met Gods geest, ook vandaag nodig hebben. Jeroen heeft het terecht juist gezegd ook, dat op het moment dat we tot geloof komen, dan ontvangen wij Gods geest. Dus in die zin, als wij die keuze ooit gemaakt hebben, dan mogen we weten, Gods geest woont in ons. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Daar hoeven we niet opnieuw voor te bidden dat Gods geest in ons hart komt, want hij is er al dan. Maar het is iets anders dat Gods geest in ons woont, of we zijn werkelijk vol van Gods geest. Dat is iets anders. We moeten ook toegeven, als christenen lijkt ons leven soms meer op een waakvlammetje van de kachel. Als een kachel die in volle bloei staat, die volop warmte geeft. Het is er wel, Gods geest is er wel, hij woont wel in ons, maar je bemerkt er niet zoveel van. En wat heb je uiteindelijk aan een kachel in de winter waar alleen het waakvlammetje van brandt? We hebben dat probleem wel eens een keertje met een van die kachels daar van achter. En dan laten we het er niet bij. Dan gaan we zoeken van hoe krijgen we die vlam er weer in? Want die kan meer en die is bedoeld om meer warmte te geven als dat kleine waakvlammetje. En zo moest het ook geestelijk. Als wij mensen willen bereiken met het evangelie, wanneer wij mee willen helpen om die oogst binnen te halen, dan is nodig dat we vervuld zijn met Gods geest. En hoe raak je vervuld? Jeroen heeft het eigenlijk al aangegeven. Als we daarom bidden, als we daarom vragen, moeten we wel opletten. We moeten niet vragen om die bepaalde tekenen of die wonderen. Die kan God erbij begeven. Maar we moeten wel vragen, laat ons hart vol zijn met uw geest, met uw gerichtheid, hoe u kijkt naar mensen. Dat wij werkelijk het verlangen zouden hebben en daarmee opstaan. En dat we naar bed gaan, dat die gedachte, hoe kunnen wij meehelpen om mensen bij de Heer te brengen? Dat ons hart vol wordt. Als we zo gaan bidden, intensief, zeker ook met meerderen, hè, dan begint er iets te broeien in ons hart en een verlangen. En Gods geest gaat ruimte maken, ook in ons hart, dat het waakvlammetje dat er wel is, een grotere vlam gaat worden. Dat is het eerste. Tweede, Pinksteren betekende ook iets voor de ongelovigen, voor de buitenstaanders. Als het uw en mijn verlangen is om hen te mogen bereiken en te winnen voor Jezus, dan is gebed nodig. En zelfs veel gebed. Via het gebed effen je als het ware een pad voor God om die andere mensen te kunnen overtuigen. En dat is zo nodig. Anders dan loop je tegen een muur. Het dringt niet door. Maar als we gaan bidden, dan gaat niet alleen bij ons, maar ook bij die mensen gaan dingen veranderen. Dan komt er openheid, ontvankelijkheid. Soms maar heel minieme kleine stapjes. We mogen dat zien. Ik ben altijd nogal een ongeduldig mens. Die me kennen, weten dat. En bidden geeft me soms zo'n gevoel, dit is tijdverlies. Al die tijd die je in bidden steekt, dan kun je beter met iets bezig zijn, iets doen. Omdat er soms zo weinig direct zichtbaar is. En toch besef ik, dat is een verkeerde gedachte. Bidden tot God, maak je iets los als het ware in die hemelse gewesten. Gaat die strijd, zoals bij Daniel, die zijn hart erop gezet had om te bidden voor zijn volk. Het heeft nog 21 dagen of zoiets, ik weet niet meer precies, geduurd, voordat er effectief iets zichtbaar was. Maar God zegt later, vanaf de eerste dag dat je je hart erop gezet had om te bidden voor je volk, was daar een geestelijke strijd die door losbrandde in de hemelse gewesten, wat wij niet zien. Maar het is er wel. En zo mogen wij meehelpen ook met onze simpele, eenvoudige gebeden. Die hebben invloed in de hemelse gewesten en in de harten van mensen die we mogen, die we willen bereiken ook met het evangelie. Dus gebed voor ongelovigen. En in de derde plaats getuigen. Daar heb ik daar juist iets minder van gezegd. Maar we zien wel, we hebben wel gezien dat Petrus niet alleen maar zegt van kijk, ja, nu hebben wij gebeden en nu laten we het maar aan Gods geest over. Dus geest, doe uw werk maar in deze mensen. Nee. Na dat gebed, nadat hij vol was van Gods geest, nadat Gods geest mensen ontvankelijk gemaakt heeft, stond hij op en gaat hij spreken. En legt hij uit dat Jezus de Messias is, die beloofd is in het Oude Testament. En dat is allemaal in vervulling aan, perfect volgens Gods timing. Zelfs al was het door de handen van onwettige mensen, zoals hij in een andere vertaling zegt. Al was het in een context van haat. God heeft dwars door al die dingen heen zijn plan volvoerd, onvoorstelbaar. Dus, gebed voor onszelf, vervulling, gebed voor de buitenstaanders, maar dan ook bereid zijn om op te staan en te zeggen, wij gaan. Toen Jezus dat zendingsbevel gaf, dan zei hij ook van, ik ben met u al de dagen. Alle dagen, hij is bij ons. Maar hij zei er ook wel bij, ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dus is ook een actie, moet daar ook zijn. Maar een actie zonder gebed is iets wat in het ijlen en botst op muren en gebeurt niets of heel weinig. Maar als dat samen gaat, biddend echt op de Heer afgestemd zijn, voor jezelf, reiniging, dat dingen in orde komen, overwinning mag komen, vervulling mag komen, op welke manier de Heer dat ook invult. Gebed voor mensen. Denk aan je eigen familie, je kinderen. En dan, als God daarmee bezig is, bereid zijn om op te staan en te getuigen. Ik hoop dat u in dat hele proces van Gods oogst binnenhalen, dat al zoveel jaar bezig is. En waar wij nu hier in deze tijd ook mee bezig zijn. Omdat we het beste voor de mensen voor hebben, die we kennen, die we lief hebben. Als u vandaag dit ook wilt meenemen, dan denk ik dat u hier een paar lessen hebt. Ja, heel eenvoudige lessen, maar die u kunnen helpen om ook als bruikbare instrumenten te mogen meehelpen aan het geweldig grote werk van God. Laat een moment bidden. Vader, ik dank u dat u zo almachtig bent en zo vol liefde, zo genadig. Dank u, Heer, dat u zwakke mensen als dat wij zijn, wilt inschakelen in uw grote plan. Maar niet zoals we zijn zomaar. Heer, u wilt ons vullen eerst en klaarmaken door uw geest en toerusten met gaven. En dat is voor ieder van ons weer iets verschillend, maar we mogen elkaar aanvullen als één grote bron van gaven en talenten die u hebt gegeven. En elkaar stimuleren en bemoedigen om die te gebruiken. Niet voor onszelf in de eerste plaats, maar vooral omdat wij uw plan, dat we daar mogen meewerken. Heer, ik bid dat we dat mogen zien. Dat u een groter plan hebt dan alleen maar met onszelf bezig zijn. En dat we ieder op zijn of haar plaats gaat staan. Bereid is om die talenten die u hebt gegeven te gaan gebruiken, Heer. Opdat wij voor vele mensen hier in Loker en omgeving heel veel mogen betekenen. Opdat zij eeuwig leven mogen ontvangen. U bent groot en almachtig. U hebt alles gedaan om de weg te effenen. U hebt uw geest gezonden om ons toe te rusten. Heer, help ons om dat wij niet het struikelblok zullen zijn. Dat u moet zeggen van ja, mijn arm is niet te kort, maar het zijn uw zonden die in de weg staan. Heer, ik bid u, reinig ons en bemoedig ons en vul ons met uw geest. Opdat er heel veel mag betekenen, Heer, hier in deze omgeving. Dat uw naam zal verheerlijkt worden. In Jezus' naam. Amen.